Nee, ik geloof echt dat wij hier op de aarde stage lopen voor de eeuwigheid.
Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Terwijl ik lekker op de fiets zat hier naar de podcaststudio. Leuk trouwens dat u weer kijkt.
Niet onbelangrijk.
Keek ik om me heen en ik denk van, oh, het is toch lekker dat de herfst begonnen is.
Ja, dat vind je lekker. Jij bent ook wel echt iemand van de winter, hè?
Ja, ik vind dit een heerlijke periode van het jaar. En blaadjes die dwarrelen lekker door de lucht.
Heerlijk.
Ja, de lucht wordt ook gewoon voor mijn gevoel wat frisser, wat schoner.
Ja, ik kan me voorstellen dat je dat...
Ik vind het echt heerlijk.
Ja, ik moet zeggen, dit vind ik ook wel oké, maar... Ja, moet niet nog veel kouder worden, maar helaas gaat dat wel.
Ja, jij bent een beetje een koukleum, hè?
Ja. Dat,
Nou, dan mag je altijd tegen mij aankijken.
Ja, heerlijk.
Hey, we hebben weer een lekker uurtje voor de boeg.
Zo is het.
En we gaan kijken wie hier te gast is.
Rondje rond de tafel met Dennis, Klaas-Jan en...
Nou mag ik?
Ja,
nou mag ik. Nou, ik ben Peter Holman. Nou, ik denk mensen kennen mij wel een beetje. Maar als je deze podcast bekijkt, waarschijnlijk niet. Maar nee, ik kom al wel... Ik ga even over mijn gezin, denk ik. Dat is misschien wel even interessant. Mensen die mij niet kennen. Ik ben getrouwd. 5 kinderen.
Zo.
3 meiden die eigenlijk al de deur uit zijn. 2 jongens heb ik nog thuis wonen. De oudste van die 2... is gisteren net 24 geworden.
Heerlijk.
Dus zo oud zijn ze alweer. En nou ja.
En je bent getrouwd met?
Met Greta. Ja.
Want laten we niet vergeten dat achter iedere zwakke man een sterke vrouw staat.
Dat is zeker zo.
Een gevleugelde uitspraak van Klaas-Jan. Ja. Maar wat mooi dat je er bent, Peter.
Ja, dankjewel.
Van harte welkom.
Ja.
We zijn heel benieuwd.
Naar?
Wie jij bent.
Wie ik ben, ja.
Je bent niet alleen een drijvende kracht bij techniek, maar je bent ook gewoon een broer van ons. Dus we zijn heel benieuwd wat je allemaal hebt meegemaakt en wat je niet hebt meegemaakt. We gaan het erover hebben.
Ja. Zeker. En we hebben natuurlijk ook, ook van jou weer... Mijn stem moet nog een beetje op gang komen vandaag, merk ik. We hebben ook van jou een vragenlijst ontvangen waar je wat antwoorden hebt gegeven. Op toch wel een paar bijzondere vragen. En we pikken er altijd even eentje uit om de aflevering mee te beginnen.
Ja.
En we hebben er net even over gediscussieerd voordat we de opnameknop indrukten. En de vraag, wat is de vreemdste droom die je kunt herinneren? Die kan niet beantwoord worden door Dennis. Want jij zegt, ik herinner mij nooit dromen.
Dat is heel raar. Iedereen herinnert zich dromen.
Ja.
Ja,
daar heb jij gelijk in.
Maar je wilt er gewoon niet over hebben.
Nee. Maar misschien zijn mijn vreemdste dromen wel niet voor deze band. Ik kan me niet iets heel vreemds herinneren.
Nee.
Misschien komt dat straks als jullie aan het praten zijn, maar voor nu pas ik.
Okay.
Maar jij hebt vast iets fantastisch.
Nee, ik heb wel een soort van algemeen antwoord. Ik merk wel dat ik de laatste 10, 15 jaar of zo, dat nu ik wat ouder word...
En zei hij met een glimlach.
Nou, en ook de druk zeg maar op het leven wat toeneemt. Want je moet gewoon wel werken voor je centjes.
Ja.
Dan merk ik wel dat dromen steeds meer een soort van verwerkingsmechanisme worden. Dus wat je meemaakt, dat in een bepaalde vorm dat terugkomt.
Ja.
En dat ze ook wel eens wat zeggen. Want ik had het toevallig met onze goede vriend Jasper over, die hier ons helpt iedere 2 weken met de aflevering. Ik zeg van ik merk dat ik vannacht ook weer over het werk gedroomd heb. En misschien kan dat je wel wat vertellen, hè? Dat je daar toch wel heel erg mee bezig bent. En dat je misschien ook op zoek moet naar andere dingen die je weer wat rust geven. Zodat je niet ook nog eens in je slaap met je werk bezig bent. Misschien is dat niet zo gezond.
Dat herken ik wel, ja.
Nou ja, dat is eigenlijk mijn antwoord daarop. Want ik heb niet hele vreemde dromen.
Dat is wel echt heel vreemd hoor, Klaas. Poeh.
Nee, ik kan wel van alles gaan zeggen hier. Nou,
eigenlijk zeg je hetzelfde als ik.
Ik heb ook dingen... Ik heb rond het overlijden van mijn vrouw heb ik hele gekke dromen gehad. Als je dan een antwoord wilt hebben op die vraag... Dat zou een antwoord zijn.
Ja. Ja.
Alleen, ik heb niet zoveel zin om het daar nu over te hebben. En dat staat ook helemaal niet centraal in deze aflevering.
Nee.
Maar daarom twijfel ik ook een beetje. Ik vind het een lastige vraag.
Ja. Ja. Maar gelukkig onze gast niet, want die heeft er een heel erg eenduidig antwoord op.
Ja.
Nou ja, je moet soms nadenken van... wat is nou de gekste droom? Nou, ik heb wel soms hele gekke dromen. Dan denk ik van, er slaat gewoon echt tien keer nergens op.
Nee.
Maar ook wel hele mooie dromen. Ik bedoel, God is soms heel komisch. Ja. Ook in wat hij je soms laat dromen. Want ik denk wel dat hij heel veel regisseert.
Ja.
En ik denk van, even, dus soms wel hele mooie dromen meemaakt. Maar het meest gekke was wel dat, dat een kleinkind van mij, zeg maar. Nou, ik heb nou een kleinkind, dus ik ben opa.
Ja.
Ook nog.
Ach, ook dat nog.
Maar
wat heerlijk.
Dat was ik toen nog niet.
Nee.
En toen droomde ik dus dat ik met een kleinkind was ik aan het oppassen. En die ging dus in de auto. Tussen het gereedschap, achter in de kofferbak, stopte ik een kleinkind. Zo ben ik weggereden. En toen werd ik wakker. Die van, hoe in vredesnaam kun je dat nou dromen? Dat je kleinkind in de kofferbak tussen het gereedschap stopt en dan zo gaat rijden.
Nou, één ding
dat zou je dus nooit doen.
Nee, één ding is zeker, dat ga jij niet doen.
Nee.
Nee, dus die droom is nooit gewaarschuwd.
Maar het was een profetie, want het kleinkind is er ondertussen. En het gereedschap is er ook.
Nou ja, mijn dochter moest er heel hard om lachen toen ik dat vertelde. Ja. En dat is ook wel weer leuk dat je dan dat ook weer kan vertellen. Van ja, ik heb dit gedroomd. En toen op een bepaald moment kwamen ze eraan van, om te vertellen dat ze in verwachting was. En toen ik voelde dat het direct al aankomen. Ik dacht van, oh ja, nou komt het, hè?
Ja, ja.
Nou komt het. Ja. Maar toen vertelde ik dat ik dat gedroomd had. Nou, toen was ze echt wel helemaal blauw van het lachen natuurlijk. Ja. Zo leuk dat je dan zoiets droomt. Ja. Maar goed, misschien was het profetie.
Ja.
Nou ja, ik noemde dat woord. En misschien is het wel leuk om daar even op aan te sluiten. Want we zijn natuurlijk wel benieuwd een beetje wat jou beweegt zo in het leven, Peter. Jij zegt, ja, God is af en toe ook wel komisch.
Ja,
Ja, je bent lid van deze kerk. Je hebt ja gezegd tegen deze podcast. Ik ga er toch een klein beetje vanuit dat je een relatie met die God hebt.
Ja, zeker.
kun je dat eens omschrijven voor ons? Wat het geloof, wat God voor jou betekent?
In principe betekent hij natuurlijk alles voor mij. Kijk, het moeilijke ervan vind ik eigenlijk van, ik ben ermee opgegroeid. En wat in begintijd, dan ben je heel enthousiast overal over. En op het duur heb je het risico dat het verwatert.
Ja.
Ook de relaties, zeg maar, met God. Maar ik heb me altijd voorgehouden om het gewoon vast te houden. En want ik zie heel veel mensen om me heen wegvallen. En die maken echt de prachtige dingen met God mee. Maar ze vallen ook net zo hard weer terug en geloven helemaal niet meer. Nou, daar kan ik dus helemaal niet bij. Maar ik probeer wel mijn relatie natuurlijk goed te houden. En ook gewoon het vast te houden. En dat is denk ik wat het meest moeilijke wat er is.
Spiegel je veel aan wat je in je omgeving ziet? Want dat is iets wat ik heel erg herken. Ik kijk wel veel om me heen. En dan zie ik of leeftijdsgenoten of vrienden of mensen van vroeger. En denk van, hey, hoe bijzonder hoe iedereen daar zijn eigen route in gaat.
Nou, ik probeer me niet te veel te spiegelen aan anderen. Kijk, maar dat is ook weer het gevaar. Hè? Als je naar anderen gaat kijken van hoe anderen doen. Je moet je eigen relatie met God gewoon goed houden. En dat is al moeilijk genoeg.
Ja.
Ja, de hamvraag is, hoe doe je dat? Hoe doe jij dat?
Gewoon bidden.
Ja.
Ja, en proberen. Kijk, je kan heel veel bidden met God. Je kan heel veel vragen van, God, wanneer praat u nou eens terug? Maar goed, God praat op andere manieren terug. Ja. Ook door mensen heen. Mm-hmm. En daarom is het ook gewoon heel goed om gewoon bij een kerk te horen en te zijn. Heel veel mensen geloven dat niet. Die denken ze het allemaal zelf wel kunnen. Maar ik geloof echt dat God door mensen heen werkt. Dus ook door mensen heen praat.
Ja.
En het is niet altijd zo dat God rechtstreeks tot mij iets zegt.
Nee.
Maar dat gaat wel door andere mensen heen. En dat vind ik wel heel mooi. En dat is ook heel mooi om ook gewoon die contacten te houden met anderen.
Ja, maar dat moet je je wel realiseren voordat je dat kan zien.
Ja, precies.
Dus dat vereist ook wat levenservaring natuurlijk. Voordat je op het punt bent dat je zegt van, hey, wacht eens even, God werkt op meerdere manieren.
Ja.
Na mij toe, om mij heen en door mij heen en door anderen heen weer naar mij toe.
Ja.
Om het maar even een beetje cryptisch te maken.
Ja.
Ja. Ja, daar doe je soms even over, hè, om dat te zien. Hey, jij zegt, ik ben opgegroeid met het geloof. Ben je een echte Groninger?
Ik ben een echte Groninger, ja.
Ja. Ja. Geboren en getogen.
Ja.
Stadje?
Een stadje. Een stadje er.
Ja, waar was dat in de stad? Dat
het was in de wijk, vroeger was, je hebt Kost verloren.
Ja.
Een beetje in dat stuk woonde ik, maar het hoorde bij de Schilderswijk.
Ja.
Ja. Het is hier vlakbij.
Ja, dat klopt. Het is niet zo heel ver weg inderdaad. Hoe was die jeugd?
Het is moeilijk te omschrijven.
Ja. Ik vraag ook niet om het in één woord te omschrijven.
Heel leerzaam.
Heel leerzaam. Nou, het enige Mijn ouders waren behoorlijk radicaal, ook in het geloof. Ik ben opgegroeid binnen een Pinksterbeweging.
Oké.
Dus nou, dat zegt misschien al voor vele mensen wel genoeg.
Ja.
Die zijn echt heel radicaal in het geloof en ook in de opvoeding. Maar op andere punten weer niet. Wat ik dus wel wat gemist heb, dat is wel de liefde binnen het gezin. Ik bedoel, zij deden wel het best. Mijn ouders hadden, we hadden met z'n tienen thuis, met 8 kinderen. En mijn ouders. En ook nog, hebben we ook nog 2 keer een jongen in huis gehad die wij opvingen, zeg maar.
Zo.
En nou, dan ben je nog met nog meer mensen.
Ja.
Dus dat heb ik al een beetje gemist. Maar goed, ik kan mijn ouders er ook niet kwalijk nemen met zoveel kinderen. Om dan ook dat allemaal te moeten verdelen. Maar goed, dat is ook weer een les voor mij. Want dan, je ziet dat en denk van, dat gaat mij niet overkomen.
Nee.
Ja, dus nou ja, ook,
dus jij dacht, 5, dat is de helft.
Nou ja, nee, ja, bepaald met dat loopt gewoon zo. Natuurlijk. Ja.
Maar het is wel zeg,
plan je ook niet. Ja, nee. Plan niet, nee.
Maar het is wel degelijk een boeiend thema, want je ziet toch wel dat er een hele generatie is nu,
ja,
die, nou, misschien best wel last heeft gehad van de gevestigde ideeën, de gevestigde opvoeding zoals die was, laten we zeggen, naoorlogs.
Ja.
En ik, nou wil ik jou niet in de mond leggen dat je er last van hebt gehad. Maar
gelukkig niet.
Nee.
Maar je hebt alleen maar van geleerd.
Je hebt er van geleerd, maar ja, je benoemt het wel en ja, je kunt er niet omheen. Hoe duid je dat nu, als je er nu met de kennis van nu op terugkijkt?
Nou, dat vind ik nog steeds moeilijk, omdat je hebt iets gemist. En mijn vrouw zegt het wel eens tegen mij. Als ik naar mijn broers toe, wij hebben dus wel contact, maar met mijn zussen niet, die wonen wat verder weg. Dus die zegt wel eens van, ik begrijp dat niet. Hè, dat je dan dat contact niet onderhoudt. Maar wij hebben dat vroeger, als ik vroeger op straat liep in de stad of zo, en ik kwam een broer van mij tegen, zeiden we niks tegen elkaar.
Zo.
Dat kan je gewoon niet tegenwoordig helemaal niet voorstellen.
En wat zat daaronder?
Ja, dat is toch iets wat je mist.
Dat je het niet meegekregen hebt.
Nee, je hebt het niet meegekregen in je opvoeding.
Gewoon sociale omgangsvormen.
Ja.
Want het is, kijk, je groeit op in een gelovig gezin.
Ja.
En daarin leer je de liefde van God, de liefde voor God. Ja, ja, ja. Maar als het goed is, ook de liefde voor mensen.
Ja.
Maar dat
miste
dat derde onderdeel, dat zat er dus niet echt, niet echt in.
Nee, dat klopt.
Nee, is dat... Ja, hoe was dat in de kerk net zo?
Nou, binnen de Pinksterbeweging heb ik het wel echt wel meegemaakt, hoor. Dat ging erop toch wat heel anders dan...
Niet om nu even een kerk even onder de loep te nemen, hoor.
Maar dat was wel... Ik weet niet hoe dit bij andere kerken ging. Mijn ervaring heb ik alleen maar.
Mm.
Dus ja, daar miste ik dat wel. Echt het geven om anderen. Het was alleen maar van mensen in de kerk zien te krijgen. En ja... Het is niet echt dat ik dat nou echt... Het enige waar ik dan... wat ik gemist heb, is dan de liefde voor mijn broers, zeg maar.
Ja.
En je bidt er wel voor, maar het contact is wel een beetje verknoeid. Ja, ja. Zo kun je het ook wel zeggen, denk ik.
Ja.
En dat is niet alleen bij mij, maar bij hun ook allemaal.
Ergens is het al vroeg stuk gegaan.
Ja. Maar goed, van de andere kant zeg ik ook wel van... nou. Dat zeggen mijn dochters ook. Die zien het ook wel van mijn kant, van mijn familie. Die zeggen ook van, nou, wat er bij jullie gebeurd is in de familie, dat zal bij ons nooit gebeuren.
Oh, ja.
Dus ook zij leren daar weer van. Ja, goed, dat moeten wij dus voorkomen.
Ja.
En bij ons, in mijn situatie, bij mijn ouders, bepaald mensen werden de verjaardag werden afgeschaft. Omdat wij alleen maar over werk praten als mannen, zeg maar. En ja, dat werd afgeschaft. Doordat je dat gaat afschaffen, ben je ook je contact kwijt.
Ja. Alsof dat de oplossing ook is of zo.
Ja, het is een hele apart idee van, dat ga je toch niet afschaffen?
Nee.
Nee.
En op welke manier was jouw jeugd radicaal? Hè, als het gaat om kerkgang en...
Voor mij was het niet radicaal. Voor mijn ouders was het radicaal.
Oh ja.
En voor mij niet zozeer.
En kun je daar een voorbeeld van geven? Waarom je dat als radicaal betitelt?
Nou, hoe zij dan opgingen met het geloof. Het was dan heel erg... ook wat Klaas-Jan ook zegt, van naoorlogse.
Ja.
Het werd heel erg ook het geloof gegooid op... bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, kermis.
Ja.
Dat deed je gewoon niet.
Nee.
En bioscoop ook niet. Dus heel veel dingen van wat werelds is... Het was dan not done, zeg maar, voor mijn ouders. Maar ik denk soms zelf ook wel eens van... Het heeft ook om het geld te maken gehad.
Ja.
En bioscoop kost geld, kermis kost geld. Mijn ouders hebben ook afgezweerd... De drank mocht ook niet, sterke drank niet. Dus je hebt ook nooit geen... Misschien dat... met avondmaal, maar we hebben verder geen drank gehad. Nee. Geen alcohol.
Nee. Nee.
Dat is de radicale...
Ik vind het wel bijzonder dat je dat radicaal noemt. Want we hebben ook wel eens gesprekken met mensen... die bijvoorbeeld uit de reformatorische hoek komen.
Ja.
Die kregen dezelfde regels opgelegd. En die noemden dat juist nu religieus. Snap je?
Ja, ja, ja.
Dus dat is een beetje hoe je er dan, dan naar kijkt.
Nou ja, de vraag is natuurlijk... Ik denk dat we daar naartoe moeten. De vraag is natuurlijk uiteindelijk... waar hangt je geloof aan vast?
Ja.
Ja.
En hangt je geloof vast aan regels, aan gebruiken... aan volgens een bepaald kader leven en dan kom je er wel? Of hangt je geloof vast aan Jezus die waarvan je gelooft dat die jouw route bepaalt... en dat die je bij de hand neemt en dat je met hem door het leven mag gaan... wat je ook tegenkomt?
Ja.
Ik denk dat dat twee hele verschillende zaken zijn. En het een sluit het ander nooit per se uit... maar een gezonde balans moet er in ieder geval zijn, lijkt me.
Ja.
En die balans was er volgens mij dan niet helemaal...
En niet op die manier.
Maar wist je ook waarom ze dat niet deden? Of waarom je dat niet mocht? Legden ze eruit of was het gewoon een regel?
Dat was gewoon niet bijbels.
Oh ja, precies. Dus dat, ja, dan ja, is dus het wel.
Ja, dat was gewoon niet bijbels. En het werd heel veel op die manier gegooid. Dus ook de alcohol, ja, dat hoorde gewoon niet. Mm-hmm. Maar het werd gewoon weinig uitgelegd, hoor. Ik bedoel, om een voorbeeld te noemen. Heel veel mensen dachten van... Wij waren heel religieus thuis.
Ja.
Die dachten, wij luisteren elke dag naar Ellie en Rickert.
Ja.
Wij luisteren nooit naar Ellie en Rickert, bijvoorbeeld. Nee. Maar dat dachten mensen van ons.
Ja. Luister die af en toe maar naar Ellie en Rickert, zou je dan bij
ja, ja. Ja, hey, precies, en dat soort dingen.
Toen je wat ouder werd, hoe heb je daar toe verhouden? Want op een gegeven moment, mensen om je heen... die gingen wel een borreltje drinken, gingen misschien wel naar de kermis. Die vroegen eens een keer mee naar de bios. Hoe ben je daarmee omgegaan?
Ja, nou je gaat er gewoon op een normale manier mee om. Je gaat er niet met heel veel dingen... Je kan er... heel overdreven mee omgaan, maar dat deed ik dus niet. Gewoon uitgaan ook, dat deden we eigenlijk bijna niet.
Nee.
En de bioscoop, ja. Moet er een keer een hele goede film zijn dat ik daarheen ging, maar anders niet.
Je miste het ook niet, of zo?
Nee. Ja, maar mijn ouders wel. Dat was wel. Ik weet nog wel dat ik vroeger, toen ik nog op basisschool zat... dat ik met een vriendje die jarig was, ging naar de bioscoop. Nou, mijn ouders wisten dat niet, maar toen ze dat naderhand hoorden... was echt heel boos op die mensen.
Ja?
Ja. Ik denk van, waar maak je druk over?
Ja, dat is dat dan angst of zo, hè?
Ik denk van, waar heb je het over? Ja. Maar goed, wij hebben in ieder geval onze kinderen altijd losgelaten erin. En dan, als je dan ziet hoe ze dan met het leven mee om zijn gegaan... met uitgaan en met dat soort dingen. Denk van, nou, wij hebben er nooit echt gewoon bovenop gezeten... van dit mag niet, dat mag niet.
Nee.
En nooit geen gekkigheid.
Nee, geen losbandig leven.
Nee. En terwijl ik dus wel bij anderen dat wel heb gezien.
Ja.
Die werden echt zo... beschermd, zeg maar, ook in wat ze op de televisie mochten kijken en dat soort dingen. En dat ze dan volledig ontspoord zijn. Denk van, laat het los, laat het van God over.
Ja, het mist een doel een beetje.
Ja. Ja.
Terwijl ook, ik kan me ook weer heel goed voorstellen dat het heel goed bedoeld is.
Maar dat tussenzinnetje is ook natuurlijk heel belangrijk, hè, wat jij zegt, van laat het aan God over.
Ja.
Want ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar ik denk dat... Ik vind het ongelooflijk fijn dat ik tegen God mag zeggen van... Oh, Heer, doet u het alstublieft.
Ja.
Weet je, hij weet zo wat goed voor je is.
Ja.
En ook wat niet goed voor je is.
Ja.
Dat als je daarop mag vertrouwen, ja, dan kan het bijna niet anders... dan dat het goed met je komt, is misschien een beetje... als je van buiten de kerk zou zijn of van buiten het geloof zou zijn... en ik zou zoiets zeggen, dan zouden echt mensen zeggen... Van, ja, ben je wel helemaal goed bij je hoofd? Ja. Maar ik denk dat jullie wel een beetje snappen wat ik daarmee bedoel, of niet?
Ja, ik snap het wel.
En als ik dan ook hoor waar jij vandaan komt en de stappen die je... Want dat is natuurlijk wel interessant. Want welke stappen zet je op een gegeven moment om toch die opvoeding wat los te laten... En zelf keuzes te maken? Is dat lastig of viel dat wel mee?
Nee, ik kijk alleen maar naar mijn ouders hoe zij het hebben gedaan. En de enige wat ik heb gezegd, van ik ga het niet zo doen.
Mm-hmm.
En ik laat mijn kinderen gewoon vrij in hun opvoeding. Ook qua school, zeg maar. Ik bedoel, je wordt er iets makkelijker in. En ja, je kijkt hoe ze het doen en denk je van nou, ze zijn ook goed terechtgekomen. Als ik kijk van mijn broers en mijn zussen. ben ik nog een van de weinigen die nog iets met het geloof doet.
Ja. Oh, ja.
En denk ik van, nou, ja, wat heeft het voor zin gehad om zo streng, zo radicaal je kinderen op te voeden? Maar
wisten ze het maar van tevoren, hè?
Ja.
Hadden ze maar.
Ja. Ja.
Hey, en als we een klein beetje meer naar de oppervlakte gaan, want we duiken direct alweer de diepte in.
Dennis gaat graag even terug naar de oppervlakte.
Ja, dat vind ik heerlijk. Even een beetje ademhalen. Hè?
Ja.
Beetje zuurstof. Maar wat doe je in het dagelijks leven? Wat houdt jou zo bezig?
Qua werk of qua...
Wat doe jij, de rest van de dag?
Nou, ik ben qua werk installateur, zeg maar. Dus ik zit in de elektrotechniek. Ik doe eigenlijk alleen maar leuk werk, vind ik zelf.
Ja.
Ik zit een beetje in de projectverlichting. Nou, dat is het mooie werk, zeg maar.
Ja.
En gisteren zat ik in het plantsoen bij Zondag. Dat is een restaurantje wat daar zit. Ja, zo'n leuke dingen die ik doe.
Maar dat is toch, je hebt toch eigen...
Mijn eigen bedrijf, ja. Ik heb, denk nu 8 jaar of zo voor mezelf werk. En daarvoor heb ik dus met mijn broers samengewerkt. Dus daar praten we altijd over het werk op verjaardagen.
Oh ja, 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 ja. Hadden jullie samen een bedrijf?
Ja, ja. Ja. Dus we zaten echt met z'n zes in. Zes broers.
Zo.
En hadden we het bedrijf. En,
waren dat ook zes kapiteins op een schip? Of hoe ging dat?
Nee, er was één kapitein die de boel daar regelde. In het begin was mijn vader dat natuurlijk.
Ja.
Maar dat is overgenomen. En toen heeft mijn oudste broer die regelde dat. En dat was dan de kapitein op het schip. Maar uiteindelijk waren we eigenlijk wel onze eigen expertise, denk ik, een beetje. En hoe jonger je bent, hoe minder je te vertellen hebt. Dat was wel een beetje zo.
Ja.
Maar goed, het ging goed tot een bepaald moment dat mijn broer, mijn oudste broer, 65 werd. En aankondigen dat van, als ik 65 word, dan stap ik uit het bedrijf. En dan kijken jullie me hoe je verder gaat. Dus ik van, nou, voordat jij 65 bent, ben ik eruit. Ja, nou, dat heb ik ook gedaan.
Jij zag het wel aankomen.
Nou, ik zag
het. Of je was bang voor?
Nou, nee, je ziet het. Het was toen ook, je hebt altijd recessies, hè? Dus dat was bij ons in het bedrijf ook zo. Om de zoveel jaar was het dan dat je een slechte periode.
Ja.
En dan ging het weer goed. En we zaten toen in een slechte periode. Dat ging bij ons bedrijf toen slecht. Toen zei ik van thuis van... Nou, ik ga nou voor mezelf beginnen. Het is nu al slecht. Dus voor mezelf begin, is het ook slecht misschien. Heb je ook wat minder inkomen.
Ja.
Maar eigenlijk ging dat in één keer goed. En dat is ook het mooie van hoe God ook alles leidt. Ik ben toen voor mezelf begonnen. En ik kwam toen bij een klant. En die zei van, nou, als jij voor jezelf begint, dan ben jij mijn eerste klant. En dat ging toen bij hem thuis om een groepenkast of zo.
Ja.
En toen was het januari of zo, waar ik voor mezelf begon. Toen belde hij op van... Nou, ik heb een kantoor gekocht en die moet eventjes geïnstalleerd worden. Alles is helemaal kaal.
Eventjes.
Dus toen zei ik van, nou, dat kan ik in mijn eentje niet.
Grote klus.
Was een hele grote klus in één keer, van een half jaar. Toen zei hij van, je hebt alle tijd om het te doen.
Heerlijk.
Ja, dus ik denk van, nou, dat is echt door God gegeven. Dat kan niet anders.
Maar leg dat eens uit, want ik mag heel graag kijken naar een televisieprogramma van de EO met Thijs van der Brink, die door Amerika reist.
Ja.
En die komt daar heel veel christenen tegen. En die christenen zeggen eigenlijk allemaal daar hetzelfde. Alles wat er gebeurt, alles wat ik doe, is allemaal door God geleid.
Ja.
En dan staan er mensen omheen en die zeggen van... hoe dan? En hoe voel je dat dan? En hoe ervaar je dat dan? En hoe werkt dat dan? Want God, er komt geen stem uit de hemel die vertelt wat je moet doen.
Ja, soms wel. Maar...
Nou ja, bij sommige mensen misschien.
Ja,
ja. Maar niet iets wat wij allemaal horen, laat ik het zo zeggen.
Het is niet standaard.
Het is misschien een lastige vraag, maar kun je daar eens wat...
Nee, het is helemaal niet zo lastig.
Okay.
Dus je vertrouwt op God, zeg maar, ook in je werk, dan hoef je eigenlijk niet druk te maken.
Hmm.
Dat heb ik eigenlijk ook nooit gedaan. Ik heb eigenlijk nooit geen reclame te hoeven maken voor mijn werk of zo. Dat dacht ik in het begin, hè. Ik dacht van, nou, dan moet ik flink flyers maken en ik ga dit doen en dat doen. En ik kreeg die klant, die kreeg ik binnen. En ja, daarna ging het eigenlijk vanzelf rollen. En dan kom je weer andere mensen tegen. En ik heb dit voor jou. En nu zit ik een beetje in het beetje kleine klussenwerk, zeg maar. Dat je hier een keer een weekje zit of daar een dag of zo. Maar ik kan ongeveer 2 maand vooruit kijken. Dan denk ik van, nou, 2 maand vooruit heb ik gewoon werk. En daarna stopt het. Maar het mooie is dat het steeds weer aanvult.
Ja.
Dus je gaat steeds weer een keer vooruit kijken. Ik denk van, ja, ik hoef me helemaal niet druk te maken over... dat ik een half jaar vooruit moet kijken. Sommige mensen willen dat. Die willen gewoon een jaar vooruit kunnen kijken. Een jaar werk hebben. Dat is bij mij dus niet zo, maar het is gewoon, ja, het komt.
Ja. En, altijd...
en ook klanten die dan tegen mij zeggen van, nou, van als je een keer tijd hebt,
ja,
dan moet je bij mij langskomen. Zeg ik van, nou, dat zou ik me niet zeggen, want bij mij schuift het steeds op.
Ja.
He, want dan belt er weer iemand. Soms dan, ik bid elke dag voor werk. En dan belt er weer iemand en die heeft een klus. En dat schuif ik er dan tussendoor. Dus de mensen die dan zeggen van, als je tijd hebt.
Ja,
ja, dat komt dus niet.
Als Pasen en Pinkster erbij
gevallen. Ja, dus dan zeg ik al van, nou, dat moeten we niet zo afspreken. Dan moeten we gewoon plannen.
Ja. Ja.
Dus ik probeer zoveel mogelijk te plannen voor dat soort klanten.
Kun je ze gewoon even inhoudelijk een voorbeeldje geven? Want je zegt, ik zat bij zondag in het plantsoen.
Ja.
Wat vragen ze dan aan jou? Wat moet je dan doen voor ze?
Ja, in dit geval was het... gaat ook weer via. Dat is het mooie, hè? Dat God gebruikt ook andere mensen om jou aan werk te helpen. Ja,
hadden we al geconstateerd, hè?
Ja, dus op die manier gaat het gewoon. En op een bepaald moment kwamen ze bij mij terecht om... dat iemand anders het werk daar niet wou doen.
Ah.
Er ging van de parasols, heaters erin, verlichting erin. Nou, dat is allemaal moeilijk. En toen kwamen ze bij mij terecht, weer via een broer van mij... die volgens mij daar ook niet aan het werk wou. Je had er geen zin in. En dan kom je bij zo'n klant terecht. En er komt eigenlijk van kleinigheidjes komt er wat grotere dingen weg. Zodoende heb ik daar terechtgekomen. Nou, gisteren moest ik daar gewoon een paar werkschakelaars tussen de parasols maken... omdat het eigenlijk die parasols zijn eigenlijk weer niet helemaal wat ze verwacht hadden ervan. Dus je wil ze uit kunnen schakelen binnen. En het personeel vindt het te moeilijk om dan aan de groepenkast... aan de automaten te zitten. Dus
maar ik snap dat heel goed. Ik ben zo blij af en toe. Ik was vanochtend toen ik hierheen fietste... ben ik even snel via mijn fietsenmaker gegaan.
Ja.
Een paar dingetjes met de fiets, afspraakje gemaakt. Moet even wat. Ik ben zo blij met kundige mensen altijd om me heen.
Ja.
Nee, ik kan je niet uitleggen hoe fijn dat is. Wat voor jou en voor die fietsenmaker en voor anderen heel normaal is... is voor mij echt een berg om tegenop te zien.
Ja.
Dus volgens mij is het ook nog heel dankbaar werk vaak.
Ja.
Omdat heel veel mensen zeggen, ja, ik kan dit gewoon niet.
Nee, en mensen zien het ook rij. Ik was laatst een keer bij een wat oudere mensen aan het werk. En die man die vroeg aan mij op een bepaald moment van... heb jij misschien een Calvinistische opvoeding gehad?
Nee.
Dus ik zeg tegen hem, geen Calvinistische opvoeding, maar wel... ik zal het anders zeggen. Heb je een religieuze opvoeding gehad? Ja, ik zeg van dat wel.
Wel een hele radicale.
Ja, nou, dat heb ik niet verteld, maar...
En toen zei hij, leg eens uit. Wat bedoel je met radicaal?
Ja. Weet er weer de reden vooraf.
Ja.
Nee, maar dat zijn wel mensen die dan wel dingen zien. Het heeft ook te maken met hoe je reageert op bepaalde dingen, zeg maar. Sowieso probeer je altijd netjes te blijven. Ja. Niet te vloeken.
Nee.
Ook al heb je het soms eventjes moeilijk met je werk, maar... Nee, dat vind ik wel grappig dat mensen dat dan ook zien.
Ja.
Ja.
Heb jij ook het plan om, net zoals je vader en je broer, er op je 65ste uit te gaan?
Uit het leven?
Nee. Ja, dat is inderdaad de vraag.
Nee, sowieso niet. Nee, ben ik met Geet en mijn vrouw verschillen 6 jaar, dus we hebben een pensioen gehad.
Ja.
Dus ik heb al gezegd van, nou, als van...
Wie is de oudere?
Ik ben de oudste.
Oké, okay,
ja. Dus ik heb gezegd van, nou, waarschijnlijk ga ik gewoon door. Maar misschien wel in mindere mate. Ik verneem het nu al wel dat ik nou denk van, nu het iets rustiger wordt in het werk, van, oh, vind ik heerlijk.
Ja.
En dan kun je ook een keer naar zo'n podcast doen.
Juist, ik wou net zeggen. En, zo even op een gewoon door de weekse ochtend.
Precies, of een keer wat anders leuks doen. Maar dan,
En dat is financieel ook gewoon mogelijk.
Ja.
Want als je zelfstandig ondernemer bent, dan bouw je niet standaard maar pensioen op.
Ja, er wonen nog maar 2 kinderen thuis, hè?
Ja.
Van de 5.
En een werkende vrouw, hè? Dus Nee, ik bouw wel op. Dus,
heel goed.
Dat is, wij hadden binnen ons bedrijf natuurlijk ook een soort... dat noemen ze dan geen pensioen, maar ouderdagsreserve. En dat is de FOR.
Ja,
afgekort.
Ja, ik ken het. Ja.
Nou, dat had ik dus opgebouwd wel. Op een bepaald moment, totdat ik dus voor mezelf begon... en de Belastingdienst erbij eens aankwam van... je hebt dat niet goed gedaan.
Oeps.
Nou, toen kwamen die rovers weer. Ja. Dus het kostte mij een patiënten.
Wat vind je eigenlijk van de Belastingdienst?
Nou, dat vind ik als ZZP'er freelancer vind ik daar ook wat van.
Ja, maar goed, ik vind ook de belasting... Je kan van alles van de belasting vinden. Je kan ze proberen te ontduiken en dingen zwart te doen. Maar ik zeg altijd tegen klanten, als ze proberen om iets zwart bij mij te doen. Zeg van, nou, ik zeg, ik even mij gewoon een factuur. Die mensen in Oekraïne moeten ook geld hebben. Ja, want daar gaat ook heel veel geld heen.
Ja.
Wat wij aan belasting betalen.
Ja.
En naar de derde wereld. En er worden heel veel goede dingen mee gedaan. Dat beseffen mensen zich niet.
Die straatverlichting moet ergens van branden, s'avonds.
Ja, dat zal God niet zo belangrijk vinden, denk ik.
Nee, maar ik bedoel...
dat is een hele goeie. Ja. Ja. Dat is minder belangrijk dan...
Nou, een stukje sociale veiligheid s'avonds op straat is dan wel weer belangrijk.
Je kunt het ook niet tegenover elkaar zetten.
Nee, maar ik noem het wel eens als voorbeeld. Mensen zeggen, maar belasting. Ik zeg, maar als jij over die weg wil rijden met je auto... Ja, die weg moet wel een keer aangelegd worden.
Zeker.
Het zijn hele simpele dingen natuurlijk.
Ja, dat gaat niet... verdampt niet dat geld. Dat wordt wel iets mee gedaan.
Daar ga ik wel vanuit, je hebt al een paar keer is het woord vrouw gevallen in deze podcast. Hebben jullie elkaar een keer ontmoet?
We hebben elkaar ontmoet. Anders waren we niet bij elkaar gekomen.
Nou, Herman Vinken zei, ik heb mijn vrouw leren kennen in Assen. We waren toen 12 jaar getrouwd. Dat kan natuurlijk ook. Maar de vraag is natuurlijk, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
We kwamen elkaar gewoon op straat tegen. Dat is het mooiste. Iedereen denkt van, in de discotheek of weet ik van wat. Of op een andere mooie plek.
Daar kwam jij niet zo vaak in de discotheek.
Of in de kerk.
In de bioscoop.
Nee, toen ik opgroeide, was er... Je had niks, hè? Je had geen internet.
Je had niks.
Je had niet zoveel. En mijn ouders waren heel radicaal. Er was geen televisie in huis. Nee. Helemaal niks. Dus wat deed je dan? Je leefde op straat.
Ja.
Dat klinkt wel echt heel
daar was
ik snap het,
Je was gewoon veel buiten.
Ja. Hoe oud was je toen je haar tegenkwam?
Ik was 19, denk ik. Dat ik haar tegenkwam.
Was gewoon hangjeugd.
En zij was 13.
Begin jaren 80 praten we over, hè?
Ja.
Zij was 13.
Ja, dat wel. We zijn verschillende 6 jaar.
Ja, nee, die had ik nog niet
even vertellen,
gemaakt,
Dennis.
Ja, daar had ik niet direct gemaakt.
Nee. Dus ik was 19 en zij 13. Maar ze zag er niet uit als 13.
Nee.
Dus het was gelijk, de vonkel sloeg gelijk over. En, maar goed, we zijn toen... we zijn getrouwd, toen was zij 18. Ze moesten nog toestemming hebben van haar ouders.
Oh ja.
Nou, ging nog zo, ja. Op straat.
Ja.
En we hangjeugd.
Ja, precies, hangjeugd.
We hingen gewoon in Vinkhuizen rond en daar kwam ik haar tegen.
Had zij ook een radicale opvoeding gehad?
Zij kwam gewoon uit... radicaal, nee. Geef hem in de kerk. Is het radicaal?
Nou ja.
Nee.
Dus maar net hoe
het
ervaart. Natuurlijk.
Nee. Als je het vergelijkt met jouw opvoeding, was dat het heel anders.
Ja,
is anders.
Totaal anders.
Ja. Ja. Dat was wat meer calvinistisch.
Ja.
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 Ja. In hoeverre sloot dat op elkaar aan of juist niet, die geloofsbeleving?
Op dat moment was het niet echt een dingetje. Ik was niet echt op zoek naar een vrouw die in een kerk kwam of gelovig was of zo. Het gebeurde gewoon. En daarom geloof ik ook dat God het gewoon allemaal arrangeert, zeg maar. Of regisseert wat je tegenkomt in je leven. En ik kwam haar tegen en ik dacht van, dit is de vrouw die ik wil. En dan ga je gewoon voor bidden.
Ja.
En zo is het gegaan. En we zijn nog steeds bij elkaar.
Hoe simpel kan het zijn, hè?
Ja, maar dat is... Ja.
Ik weet niet of het simpel is, maar...
Het gebeurt wel.
In al zijn eenvoud is het eigenlijk prachtig natuurlijk.
Ja.
Dat je zo mag denken en zo in het leven mag staan. Want wat doen we dan vaak moeilijk over dingen?
Ja.
Ja, maar als je er dan voor bidt en je krijgt, dan heb je voor je gevoel toch wel ergens een bevestiging. Dit is haar.
Ja.
En dan als je dat hebt, dan ben je dan ook iemand die er volledig voor gaat.
Ja.
Ja. Maar het spreekt ontzettend veel. We zijn nu ongeveer een half uur in gesprek met elkaar. Maar het kernwoord wat steeds bij mij naar boven komt, is vertrouwen.
Ja.
In alles wat je doet, in alles wat je ondervindt, in alles wat je meemaakt, in alles waarvan je denkt dat je het nog mee mag gaan maken.
Ja.
Durf
te vertrouwen.
Durf jij te vertrouwen. Ja.
Dat is het gewoon. Of gewoon. Maar goed, je moet wel die stap zetten om echt op God te durven vertrouwen.
Maar je moet het ook ervaren. Want er zijn natuurlijk ook mensen... en ik ben ook wel eens met dat soort mensen in contact geweest... die zeggen van, het is allemaal leuk en aardig... en ik ben jaren naar de kerk geweest. Maar alles in mijn leven valt onder me weg en brokkelt weg. En alles wat ik doe mislukt. En ik merk helemaal niets van die God waar jij ja tegen hebt gezegd.
Nee,
ik kan er geen ja meer tegen zeggen. Wat is jouw boodschap voor die mensen? Die kijken waarschijnlijk niet naar deze podcast, maar...
Nee, ik kan ook niet oordelen over hoe zij in het geloof staan... of waar zij voor bidden, zeg maar. Als ik gewoon naar mijn werk kijk, want ik bid elke dag voor mijn werk... Ik heb wel eens gezegd tegen mensen van... ik moet gewoon stoppen met bidden voor mijn werk.
Anders krijg je te veel.
Ja.
Oh ja.
En dan komt zegen is er.
Ja, dan denk ik van, ik word zo gezegend in dingen die ik doe. Nou is het eventjes een mindere periode, maar het is de hele installatiebranche is een beetje... Nu een beetje...
Verzadigd, oh jongen, deze podcast gaat weer een katalysator zijn. Ja, joh. Ja, dus dat wil je niet weten.
Dan denk je ook van, nou, hoezo? Om mij heen.
Telefoonnummer komt onder in beeld nu.
Ik wou het echt net zeggen.
Ja, ik ga er even een shirtje aan doen. Doe met reclame voor mezelf misschien.
Dat heb jij niet nodig.
Nee, maar ik blijf gewoon bidden voor werk, voor de dingen die ik doe. Maar ik snap wel dat je bedoelt. Ik zie het ook wel bij anderen. Dat het sommige mensen hebben het moeilijk. Mijn vrouw die vindt dat ook net zo... Die zit er precies zo in. Die zegt ook van, nou, ik geloof het allemaal niet zo... dat het allemaal zo geregisseerd wordt en zo. En dat het allemaal leiding is. En ja, staat er heel anders in dan ik.
Ja. Ja. Ja, dat is toch bijzonder. Je hebt in totaal 5 kinderen rondlopend.
Ja.
Toen je helemaal nog aan het begin van je huwelijk zat, wou je vader worden? Was dat een onmiddellijke wens?
Ja, zeker.
Ik vraag me dat wel eens af, namelijk, want ik heb dat nog nooit gehad, namelijk dat gevoel dat ik dat moest worden of zo.
Nou, kijk, ik zie het nou in mijn eigen gezin, zie ik het wel. Dat was bij mij dus ook zo. Als je broers kinderen krijgen, dan gaat dat vanzelf ook een beetje kriebelen.
Ja. Mm.
En dat zie ik bij mij thuis ook. In mijn gezin, dat nou mijn eerste dochter dus een kleintje heeft. Nou, denk ik ook, dan gaat het vanzelf bij de rest ook wel kriebelen.
Ja, ja.
En tegenwoordig wordt het leven heel erg wel beïnvloed door werk. En door, een bepaald moment dat je dan klaar bent voor kinderen of zo. Mm.
Ja.
En dan, wij zeggen wel eens van, nou, van je moet het eerst maar gegeven worden.
Ja.
Nou.
Dus
ik wil echt, het ligt echt op mijn lippen. Ook omdat ik wil het echt nog even hebben over een paar jaar geleden. Dat ik op een gegeven moment een bericht kreeg en dat ik me kapot schrok.
Ja.
En dat het door de gemeente heen gonsde. En ik heb eigenlijk nog nooit jouw verhaal daarover gehoord. Maar ik kreeg in ieder geval het bericht dat jij zwaar gewond was. Omdat je een ongeluk had meegemaakt. Wil je daar wat over vertellen?
Jawel, natuurlijk.
Ook in het verlengde als het gaat om vertrouwen, hoe je dat hebt.
Ja. Nou, kijk, het was met oud en nieuw. Het vuurwerk aan het afsteken. En we hadden voordat we het vuurwerk gingen afsteken, zaten we het nog even te lezen op de verpakking. En dan moesten die jongens bij mij thuis al heel hard lachen hoe je dan vuurwerk moet afsteken. Je moest dan eigenlijk plat op de grond gaan liggen. En dan moest je het vuurwerk afsteken. Nou, wij zeiden al van, dat doe je dus nooit.
Nee.
Niemand die dat doet.
Nee.
Maar ik was dus... er was een zo'n pot vuurwerk.
Ja.
Zo'n grote pot van mijn dochter. Die was niet afgegaan. En ik dacht dus van, er zit een reservelont aan ergens. Dat is meestal bij de vuurwerk. En die steek ik even af. Dat had ik dus beter niet kunnen doen. Ik stond er niet eens boven. Maar er kwam dus vanuit die pot gewoon bullseye. Zo'n vuurwerk. Recht dwars door mijn bril heen in mijn oog. Dus dan is het direct al van... Ik vernam helemaal niet wat er gebeurde eigenlijk. Nee. Het enige wat ik deed van mijn hand bij mijn oog. Die van, en nou ja, goed. Ik vernam direct van, hier is... Ik zag niks meer met het oog.
Het is helemaal mis.
Het is helemaal mis. Dus direct 112 gebeld naar het ziekenhuis. En dan heb je dus eigenlijk al... Nou, het was dikke drama natuurlijk. Ja, die schrik je echt dood.
Ja.
En dus ik zag dus niks meer. Het ergste nog, eigenlijk wat er dan bij komt, je hebt één oog bij je kwijt. Je hebt nog een oog waar je dus mee kan kijken. Maar met het oog wat overbleef, dat was een lui oog.
Oh, jongen.
Daar heb ik eigenlijk nooit mee kunnen zien.
Nee.
Daar zag ik ongeveer... Nou, als ik vroeger mijn hand voor mijn linker oog deed, dan kon ik ongeveer 5 tellen kijken met het rechter oog. Maar dan werd het zwart voor de ogen.
Oh.
Ze noemen dat, toen ik het leger inging, noemen ze dat een dode oog.
Ja.
Later bij de opticien zegt van, nou is geen dood oog. Maar dat noemden ze anders.
Maar jouw goede oog werd getroffen.
Ja, mijn goede oog waar ik dus 120% ongeveer mee kon zien, of 140. En dan ga je dus naar, toen ik in het ziekenhuis kwam, zag ik dus 10% nog.
Och, jongen.
Dus ja, dan is eigenlijk van, dat is één drama. Wat ik daar in het ziekenhuis ook, ja, je durft niet eens over de afdeling heen te lopen, want ik vind de weg nog weer terug.
Ach,
zo slecht zie je gewoon alles.
Ja.
Maar goed, dat is wel weer mooi van, ook van gebed, denk ik, want ik kwam direct wel in de gemeentemail. Van, mensen gaan voor je bidden. Je gaat zelf ervoor bidden.
Hoe lang is het geleden, Peter?
Het is 4 jaar geleden nu. Ja. En nou, toen kwam corona ook nog.
Ja.
Ik lag naar het ziekenhuis en toen waren die berichten al vanuit China wat daar gebeurde.
Ja.
En toen kwam corona en toen, ja, toen werd eigenlijk alles viel plat, zeg maar. Hm. Voor mij was het alleen maar gunstig. Want ik kon toch al niet zoveel. En corona kwam, alles ging dicht. Je mocht niks meer. Dus ik had zoiets van, dat was mooi. Maar om dan weer terug te komen op het zicht. Dat is eigenlijk is het in 2 weken tijd is het weer gegroeid van 10% naar, nou, het was het toen 60% of zo. Dat ging eigenlijk vrij snel.
Ja.
Dat mijn zicht beter werd. Ik kon het gewoon per week gewoon het verschil zien.
Ja.
Bijna wonderbaarlijk.
Ja, ben je geopereerd eraan?
Aan mijn goede oog.
Getroffen oog.
Getroffen oog, ja, daar heb ik iets van, nou, 16 hechtingen in gehad of zo. Dat de hele netvlies was gewoon helemaal compleet weg, zeg maar.
Ja.
Dat hebben ze dus kunnen fixen nog. En de achterkant van het oog is ook, was ook beschadigd. Daar kunnen ze eigenlijk zomaar niet bij komen.
Nee.
En ze konden dus ook niet door het oog heen kijken. Want normaal gesproken kijken ze door het oog heen. Dan kunnen ze de achterkant zien. Dat was ook niet mogelijk. Nee. Maar mijn pupil was ook uitgeslaan. Dus ze hebben nog wel wat geprobeerd. Maar ze hebben gezegd van, nou, het oog is niet meer te redden, zeg maar, op die manier. Nou ja, goed, dan houdt alles eigenlijk op. Het was eigenlijk binnen een week wel duidelijk.
Was het eigenlijk maar goed dat je een bril op had?
Ja, nou ja.
Vraag ik mij opeens af. Want...
Ja. Kijk, je kan zeggen van, nou, je had een vuurwerkbril op moeten doen. Daar was je ook gewoon dwars doorheen gesprongen.
Ja.
Ze zit zoveel krachtig dat het vuurwerk.
Maar als we een sprongetje maken naar nu? Want ik krijg echt kromme tenen van die verhalen.
Als je niet tegen kan, moet je niet naar vragen.
Nee, ik vind nog het mooie. Het mooie in het verhaal is nog dat ik denk ik, toen ik 2 weken of 3 weken thuis was, dat ik dan. Ik kon in de verte was alles heel raar. De wereld zag er voor mij heel raar uit. Dus ik heb ook tegen God gezegd van, nou, dit is. Zo kan ik helemaal niet genieten van de natuur zoals het is. En dat was toen heel snel veranderde dat.
Ja?
Van, dat vind ik ook wel heel bijzonder weer hoe dat dan gaat, hè? Hoe God je toch je ogen dan aanpast. Of dat de meeste mensen zeggen van, nou, het lichaam is zelfherstellend. Dat kun je ook zo zien natuurlijk.
Ja. Maar goed, dan heeft God dat alsnog...
Ja. Dus het is nou wel in de verte, alles ziet er weer mooi uit.
Mm.
Maar ik zie nog steeds geen 120%.
Mm.
Nee. Mm.
Hoeveel wel?
Ik zit nog iets op 70% of zo. Ja, wat ik zie.
Je ziet niet
zo, vooral het lezen. Lezen is voor mij heel moeilijk.
Ja.
Ja. Ja,
nou is de vraag natuurlijk, is zoiets levensveranderend als je zoiets meemaakt? Of valt dat mee?
Nou, ja, verandert je leven. Het verandert wel je relatie met God. Mm. Je gaat wel meer beseffen van, ja, shit, dit kan ook gebeuren.
Mm.
Hè, alles gaat niet allemaal vanzelf. Hè, maar je denkt dat je alles zelf kan. En ik weet nog wel toen in die tijd dat we heel erg toen bezig waren ook met beeld vanuit de kerk, zeg maar, om alles in beeld te brengen. Nou, toen kreeg ik dat ongeluk. Toen kwam corona. Dus moesten we eigenlijk... Ik had gelukkig het team al opgebouwd. Toen kwam corona. Dus toen dachten Satan natuurlijk van, nou, ik heb mooi die Peter uitgeschakeld. Dus die stream die komt er niet. Maar die jongens die pakten het heel mooi op. Dus die... En het apparatuur was er dus.
De livestream bedoel je?
De livestream die werd opgepakt. Wij waren denk ik als eerste kerk, denk ik, die de stream zo snel voor elkaar hadden.
Ja.
En na ongeveer een half jaar was ik weer terug in het team. Heb ik weer leiding weer overgenomen.
Ja. Wat doe je nu nog in de kerk?
Ik stuur nog steeds het team aan. Het team beeld.
Ja.
En dat is gewoon heel leuk om te doen. Maar goed, laatst zei ik nog tegen een van onze leden van het team. Ik ben geen teamleider. Ze noemden mij vroeger een brandjesstichter. Zo, Wim Stolfel zei dat tegen mij, van als je dan een test ging doen. Jij bent een brandjesstichter, jij zet een team op. En dan moet je er eigenlijk uitgaan.
Ja.
Dan moet je het overlaten aan een teamleider. Nou, dat heb ik ook al gezegd. Van, ik zit te wachten op een teamleider die het overneemt. Dan kan ik misschien het volgende brandje gaan stichten. Ja, wie weet.
Ja. Ja. Hoe belangrijk is op dit moment nog de kerk voor je?
Ja, dat heb ik zo straks ook al gezegd. Het is heel belangrijk ook gewoon om... je komt er eigenlijk om te delen, zeg maar, in de kerk. Dus het is niet meer zozeer dat je, als je wat ouder wordt, dat je dan komt om te ontvangen. Je komt meer om te geven.
Hmm.
Dat is voor mij gewoon al jarenlang zo.
Ja.
Je komt om te geven, om te delen, ook gewoon om met mensen te praten.
Maar daarom vraag ik dat ook heel bewust zo richting het einde van ons gesprek. Want Jij bent een van die mensen die nog die al heel lang betrokken is bij deze gemeente.
Ja.
En je ziet dus toch je rol een klein beetje veranderen als je wat meer gevestigd van de gevestigde orde bent. Ik probeer het zo voorzichtig mogelijk te zeggen. Nee, want niets is vanzelfsprekend.
Nee, klopt.
Want nee, zo is het natuurlijk ook.
Ja. Nou, ik heb altijd geleerd, je moet jezelf ook niet te veel opdringen bij bepaalde dingen, maar je moet het ook door God laten regisseren. En dan komt er vanzelf de vraag, je moet wel aangeven van wat je gaven en talenten zijn. Dan komen er vanzelf mensen die het oppikken.
Ja.
En dan zeggen van, hey, jij kan dat heel goed. Is dat misschien niet iets voor jou? Zo ben ik ook begonnen binnen deze gemeente, zeg maar. In het begin ben je muzikaliteit. Dus ik stond al snel op het podium te zingen. Nou, dan komt dan, zien ze van, hey, hij is ook technisch. Techniekteam overgenomen.
Ja.
Dat opgezet, weer overgedragen. En zo heb ik gewoon veel meer dingen gedaan. Bepaald moment moest weer iemand raakte in verwachting, kwam ik weg door de piano.
Ja.
En zo heb ik eigenlijk mijn hele leven wel in de kerk ook mag laten leiden door God. In alles. En dat gaat nog steeds zo.
Nou, ik heb het idee dat je dat ook gaat doen in de toekomst, of niet? Ja. Volgens mij wordt dit niet een route waar jij vanaf gaat wijken.
Nee, ik hoop het niet, nee.
Nee, dat nou, idee ja, heb ik niet.
Dus is het goed om af te sluiten met gewoon namens de gemeente te zeggen dat we je zeer erkentelijk zijn.
Dankjewel.
Want het is echt belangrijk om een team te hebben dat achter de schermen zo ontzettend veel doet. Want als er een keer geen livestream is, dan gaan alle toeters en bellen af. Komen zo vaak direct naar mij. Maar goed, dat is dus gewoon, dit zijn dus de stille krachten waar we het wel eens over hebben. Die,
ja, maar ook gewoon bedankt voor dit gesprek. En de manier waarop jij mag uitdragen dat je mag wandelen met God.
Ja. Ja.
En dat je daarop mag vertrouwen. Dat is heel waardevol, die boodschap, Peter.
Ja, dankjewel inderdaad.
Ja. Wat ook waardevol is, meestal tenminste, is de boodschap van Roelof.
Othering. Een mooi artikel in de Volkskrant. Bij de geur van eau de cologne komen oude herinneringen weer boven. In het Openluchtmuseum in Arnhem is een jaren 60 rijtjeshuis ingericht met een echt jaren 60 interieur. Het huis van herinnering. Op zichzelf geen nieuwswaardige onderneming voor dit museum, dat immers specialiseert in dat soort aanraakbare geschiedeniservaringen. Wat dit interieur bijzonder maakt, is de doelgroep. Dementerende ouderen worden voorgereden en naar binnen gebracht. Zij lopen rond tussen als jaren 60 mensen verklede mensen, van die enorme vleugelbrillen, grote witte haarbanden en tussen geuren en kleuren en spullen die hen in en in vertrouwd zijn. Tenminste, dat is het idee. Een goed onderbouwd idee, zo lezen we. Scandinavische wetenschappers hebben aangetoond dat mensen tot wel 3 weken lang hun probleemgedrag laten varen na zo'n bezoekje. Een man durfde al jaren geen piano meer te spelen, totdat hij het model uit zijn jeugd zag staan. Fijn, hè? Succesverhalen. De Volkskrant gaat natuurlijk ook even voor de kritische noot, want het is een serieuze krant. Een hoogleraar keek zuchtend rond. Wat zij zag, sloot niet zo aan bij haar eigen publicaties. Het stond haar tegen, en ik kan me hier van alles bij voorstellen, dat de dementerende bejaarden binnen de kaders van dit project zo keurig in hun hokje gehouden worden. Dement. Leuk voor de demente mensen. Goed bedoeld. Veel dementerenden vinden het vast erg mooi en misschien dat het probleemgedrag inderdaad een poosje opschort, maar het grote probleem van deze groep mensen is niet hun zogenaamde probleemgedrag, maar vooral hoe er naar hen gekeken wordt, hoe ze benaderd worden, hoe zij voelen dat ze langzaamaan in een categorie gestopt worden. Jij bent nu anders. Othering noemde de hoogleraar dat. Andermaking. Ik herken het ontzettend. Wat een uitdaging om de mens te blijven zien. Niet alleen in een demente bejaarde, maar ook in een riepenverkoper, in een buurman die altijd vervelend doet, of in je beste vriend of vriendin die ineens ernstig ziek is. In de Palestijn, op het journaal. De ander is anders, dat is waar. Maar de ander is ook altijd een unieke schepping, net als jij. En wat ik altijd probeer te bedenken, God zelf zit ergens achter die ogen. Juist wanneer de ander echt heel anders is.
Ja, Roelof, met wederom een mooie boodschap in deze, ja, in deze mooie aflevering. Ja, ik heb daar wel eens moeite mee.
Ja, nou, ik denk iedereen.
Ja, met andere mensen bedoel je?
Ja,
nou, ja, ja.
Hoe je ze ziet.
Nou, ja. Je moet eerst maar eens bij jezelf beginnen, maar dan moet je het ook nog in andere mensen zien.
Ja.
Ik loop ook wel eens door het centrum van Groningen. En dan denk ik, oh.
Nou ja, die riepen verkopen. Wat doe je daarmee?
Dat vind ik nog niet eens het ergste. Wat
nee, maar die haalt hij natuurlijk aan. En dan ga je daar direct een label op plakken. Oh, dat is iemand die... Puntje.
Nou, ik ben 2 jaar lang voor de journalistiek vrij veel op straat geweest in Groningen. Omdat ik voor Sikkom en Dagblad van het Noorden werkte. Ah, dan ben ik echt veel in gesprek geweest met mensen die op straat leefden.
Uh-huh.
En ontzettend boeiende gesprekken met die mensen gehad. Dus dat kan ik wel zien. Maar als je tegenwoordig... Het is heftig. Want het is gewoon in onze eigen stad gebeurt het, hè? Uh-huh. Mensen, de drugsproblematiek bijvoorbeeld in de binnenstad van Groningen. Nou ja, goed, het is goed om dat wel te benoemen.
Nee, helemaal eens. Nee, maar ik moet
en dan zie ik mensen schreeuwend en rollend over straat gaan. En zie dan nog maar eens wat Roelof zegt. Hè? Te zien van, ook daar zit... iemand achter, dat is ook iemand die geschapen is naar Gods evenbeeld.
Wat ik mooi vind...
Vind ik heftig.
Is dat ik gisteravond het programma 5 Days Inside heb gezien met Eddie Zoe.
Ja.
En die zat volgens mij in Rotterdam. Of ik weet niet of Rotterdam is. Dat zijn dan mensen die hebben geen huis en die worden dan... die krijgen een soort onderdak in een keet. Ja, zo schrijnend. En dan zie je het verhaal en dan komt er iemand van Leger des Heils bij. En uiteindelijk stelt Eddie Zoe een paar vragen en dan komt er onderaan de streep uit, ja, ook deze mensen hebben een verhaal.
Ja.
Waar zou jij zijn geweest dat jij hetzelfde had meegemaakt? Want na 3 minuten ga ik volledig op slot. Dan denk ik, oh jongen, die drinkt zoveel alcohol, die rookt de hele tijd. En dan komen er mensen in zijn huis om zijn huis schoon te maken. Dan denk ik, daar gaat alles bij mij in de weerstand. Terwijl ik denk, dus ja, dat is wel een wijze les.
terwijl je ook zelf zomaar in zo'n situatie zou kunnen belanden.
Dat is de boodschap.
Ja.
Hoe neerbuigend kijk je dan
allemaal overkomen? Ja.
Ja, maar hoe ver laat je het komen? Hè? Dat is ook natuurlijk de vraag.
Ja.
Ik bedoel, als je maakt wel meer mensen mee die dan een alcoholverslaving hebben gehad, die dan nu eigenlijk gewoon geen alcohol meer moeten drinken, omdat ze anders weer in die verslaving vallen. Dus het is ook weer van,
dit is zo.
Je moet oppassen
ook
wat je doet dan.
Mm.
En dat is met heel veel dingen zo natuurlijk.
Ja. Maar voordat we helemaal een ander gesprek weer gaan. Bijster interessant.
Maar het verhaal van Roelof was mooi.
Schitterend.
Ook wel gebeurtenissen van nu.
Ja.
Ja.
Eens.
Goed. Misschien is dat ook alles wat we maar kunnen doen. Hè? Proberen het goede in mensen te blijven zien.
Ja.
Ik vind het nog wel leuk om even een toelichting te hebben op een vraag, op een antwoord die jij heeft gegeven op een vraag.
Oké. Voordat we naar de muziek gaan.
Ja, wat hoop je dat er in de hemel is? Daar heb je best een bijzonder af en bijzonder. Ik dacht, nou...
Weet je nog wat je geantwoord hebt?
Ja. Volgens mij heb ik er meer gezegd wat ik hoop dat er niet is.
Dat er meer is dan een eeuwig koor.
Nou, snap
ja, precies,
ik
het. Ja, dat heb ik wel eens gezegd. Ja. Want dat lees je wel eens in de Bijbel. Of je hebt mensen zeggen van... Ja, als je in de hemel is, dan zit ik in het eeuwige koor. Ik, van, nou, ik hoop echt niet dat dat zo is. Dat je voor eeuwig moet zingen. En ik van, nou, ik geloof echt dat wij hier op de aarde stage lopen voor de eeuwigheid. Nou, die stage die wij hier lopen zal toch niet voor niks zijn?
Nee, dat heeft niet.
Dus ik geloof dat er veel meer is dan zingen in een koor of wat anders. Ik denk dat daar echt gewoon dat er veel meer is nog dan wij kunnen beseffen.
Is er ook installatietechniek in de hemel?
Dat hoop ik niet, maar...
Nee, dan is hij met pensioen.
Nee, ik denk dat er gewoon meer is dan het koor.
Wat is het nou toch mooier dan het gesprek af te sluiten met de hemel?
Ik denk dat er meer is dan dat.
Ja.
Zullen we naar de muziek?
Ja.
Liedje erin, liedje eruit.
En zoals iedereen die deze podcast wel regelmatig kijkt en luistert weet, beginnen we met met de keuze van de gast. En Peter, dat ben jij deze week, als je het nog niet door had. Jij hebt gekozen voor U2 en specifiek voor het liedje Sunday, Bloody Sunday. Ja. Voor de mensen die niet weten waar dat liedje over gaat, weet jij het wel?
Jawel.
Waar gaat het over?
Nou, dat gaat over een protest in Ierland van de katholieken. Nou, daar gebeurde natuurlijk iets ongelooflijks. Die hadden een protest. En hè, de IRA, dat was natuurlijk in de jaren, dat was in 1972. Dus was ik 10.
Voor die jongere kijkers die misschien niet eens weten.
Ja, dat was heftig. Maar er is dus door het leger van Engeland, die hebben zoveel mensen neergeschoten, een stuk of 16 of zo. En zoveel verwond. Van, nou, hoe in vredesnaam gebeurt het?
Nou, er is daar allemaal op religie gebaseerde burgeroorlog geweest.
Ja, dus was tussen de katholieken en de protestanten. Ja, en je ziet eigenlijk hetzelfde nu weer bij Israël. En tussen de islamieten zie je hetzelfde gebeuren. Ik denk van, het is nog steeds actueel eigenlijk. En die protestanten en die katholieken, ze geloven in dezelfde God, denk ik dan. En dan ben je met elkaar in oorlog. Ja. Nou, dat gebeurt dus in Israël net zo. En met de islam, wat daar gebeurt. Ik geloof ook dat het gewoon dezelfde God is. Want als je kijkt in de islam, er zitten heel veel verhalen in die wij ook in de Bijbel hebben staan. Dus het moet dezelfde God zijn, alleen ze geloven op een andere manier. Ja, en wie heeft dan de juiste manier? Dat is dan de vraag. Ik geloof dat wij hem hebben.
Ja, ik denk dat oorlog maken in ieder geval niet de juiste manier is. Ik denk dat we daar wel over eens kunnen zijn.
Maar het mooiste van het verhaal, waarom ik bij het lied kom, ik heb met Pinksteren, toen kwam ik hier uit de kerk weg, toen fietste ik hier door Vinkhuizen heen. En op een rotonde heb ik dus voorgang op een fiets. Maar dan werd ik even geschept door een auto. Door een meisje die dan ze vergiste in de pedalen.
Oh, oeps.
Dus, en daar lag ik dus op straat. Het was allemaal bloed.
En, jeetje, Peter.
En het eerste wat ik toen had, toen ik thuis kwam, was dit lied wat ik hoorde. Bloody Sunday.
Het was ook nog op zondag.
Ja.
Het was letterlijk een bloederige zondag.
Ja, een bloederige zondag.
Als ik ooit in een podcast kom, is dit mijn lied.
Ja, ik denk van, nou, ik vind het heel bijzonder dat ik dat lied dan als eerstes moet horen.
Hoi, hoi, hoi.
Sunday, bloody Sunday. Nou. Het sloeg natuurlijk totaal niet op wat daar gebeurde.
Nee.
Maar ik geloof wel dat God wel bepaalde bedoelingen heeft met wat er gebeurt in je leven. En ook zo'n ongeluk ook weer. Maar misschien was het wel heel goed voor de meisje. Maar die was echt helemaal in paniek natuurlijk.
Ach, wat zielig.
Dus ik heb later nog contact met haar gehad. Ook tegen haar gezegd van, nou,
jij moet me nooit meer
nee, dit is voor ons allebei een les. Van, ja. Waarschijnlijk let jij nu wel 10 keer beter op. Ja. Bij zo'n rotonde op fietsers. Maar voor mij ook.
Ja.
Ik let ook gewoon nou veel beter op eigenlijk als ik bij zo'n rotonde gewoon veel rustiger erop aanrijden.
Ja.
Want ook voor andere mensen.
Ben je er wel een beetje goed uitgekomen vanaf?
Ja, dat is de vraag.
Ja. ik stel voor dat we maar gaan luisteren naar het lied.
Nee, ik heb niks gebroken. Dat scheelt. Goed zo.
Ja, heel bijzonder lied. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben één keer bij een U2-concert geweest in Brussel. In het Koning Boudewijn Stadion.
Zo.
En ik was een beetje meegesleept na dat concert. Want mijn vrouw en mijn zwager waren er heel fan van. Maar dit lied staat me nog heel erg bij. Omdat het zo'n iconische intro is.
Ja.
Omdat het... het gaat over... Ja, het gaat ergens over.
Ja. Ja.
Misschien is dat wel gewoon...
Ze hebben er zelf nog teksten uit moeten halen, heb ik gelezen. Want ze hadden er nog veel meer politieke teksten in zitten, wat eigenlijk niet mocht. En ze hebben dat een beetje aan moeten passen.
En ze zijn al zo politiek en religieus geëngageerd.
Ja.
Er moet ook één uit, Peter.
Ja, nou, ik heb die lijst gezien. Kijk, er zijn sommige nummers die ik wel ken, maar ook genoeg die ik niet ken. Ik denk, ik moet er één kiezen. Nou, dan gooi ik de rebel er maar uit.
Ja, nummer 6.
Ja.
Rebel.
Moet ik je het liedje zo even laten horen? Wat je eruit hebt
ik gehoord? Ben heel nieuwsgierig wat voor lied het is.
Ja, het is echt een heerlijk nummer namelijk.
Ik gooi er iets heerlijks uit.
Oké, we gaan goed. Volgens mij naar mijn liedje luisteren. Ja, als ik zoiets tegenkom, denk ik, oh, dat is lekker voor de lijst. Ja, een beetje country,
Dat je maar dit was die rebel of niet?
Nee.
Oh, dit waarom is, krijgen we die niet te horen dan?
Ja, die hebben we er niet.
Omdat die eruit is.
Oh, die zit nou uit.
Ja, die zijn. Okay.
Nou, ik ga het trouwens gebonden. Ik ga het direct opzoeken.
Heel goed.
Kijken wat ik eruit gegooid heb.
Joseph Heepdenk met Jailbreak in de lijst der lijsten. En ik weet niet meer wat ik eruit gegooid heb.
Counting my blessings.
Oké.
Echt jammer dat je die eruit
kan. Ja, dat vind ik ook.
Ik heb gekozen voor een lied wat van dichtbij komt. Ook omdat ze bij ons in de podcast is geweest. En we ook wel een klein beetje trots op Marit zijn. Dus...
Maar ook omdat het weer helemaal aansluit bij die Bloody Sunday.
Ja.
Want het lied is ook weer helemaal gebaseerd op wat daar gebeurt in Israël.
Ja, nou daar heb ik niet voor gekozen, maar het komt mooi bij elkaar. Ja. Laten we maar gaan luisteren naar Kyrie Eleison.
Dat is wel wat je vaak denkt, hè, als je die beelden vandaan ziet. Heer, ontferm u toch.
Ja.
Ja.
Er moet ook een lied uit.
Nummer 3. Glorie aan het lam.
Sokken.
Sokken. Nou, hier. Geef jij eens een keer. Dat is ook leuk.
Kijk eens wat wij voor jou hebben, Peter. Dan mag ik bij je aansokken.
Ja, dit is toch...
Dit is...
Bedoempad.
Heel bijzonder.
Ja. Ja, die heb jij nog niet eerder gezien, want je bent nog niet eerder zo ver gekomen.
Nee, ik heb nog nooit die podcast helemaal uitgekregen.
Nee, nou, bij deze.
Maar ja, nu je dit in handen hebt, denk je dan van ja, dit is...
Het is een kroon. Dit is een slagroom op de taart.
Is dat iets wat doet het met je? Is dit iets waarvan je denkt, hier heb ik niet om gevraagd, maar krijg ik wel?
Ja. Maar dit is dan weer zoiets wat ik van, nou, daar gaat mijn kapitaal gewoon in.
Enkel.
Hè? Dat zeggen ze toch altijd van vroeger ook. Dat zak met inhoud, die is echt
enkel door genade. Ja, je kunt een hoop in kwijt, want ze zakken goed door.
Dus ja, precies.
Dat
betreft,
met deze sokken heb je een enkel van genade.
Ja, een enkel van genade. Twee.
Peter.
Ja.
Wij willen jou bedanken. Ik bedank jou namens Dennis en ook namens Margreet en Jasper dat je het gast wilde zijn in onze podcast. We wensen en bidden jou heel veel liefde en zegen toe.
Dank je.
En over 2 weken, Dennis, dan is er weer een nieuwe aflevering voor iedereen die dat wil.
Ja.
Een nieuwe gast, Roelof, doet weer mee. Er zijn dan weer 3 nieuwe liedjes. Er gaan ook 3 liedjes uit. En op Spotify, iedereen weet het, vind je die lijst en de QR-code. Die is ondertussen in beeld verschenen. Ga ik vanuit.
Ja.
En we sluiten af zoals wij altijd afsluiten. En iedereen die trouw naar deze podcast kijkt, die weet het ondertussen. Dat zijn de volgende woorden. Naast dit alles boven alles danken wij. Onze Vader, Hij die was, Hij die is, Hij die komen zal. Lieve luisteraars, lieve mensen aanwezig in de podcaststudio. Hij komt spoedig. Amen.
Amen.
Amen.